elk geval, ik ben blij dat we hier samen zijn. Twee gemeentes samen, plus denk ik nog wat bezoekers. Ik stel voor dat we de Bijbel gaan openen bij Genesis hoofdstuk 35. Genesis hoofdstuk 35. En dan hoor ik allemaal mensen door hun smartphone heen bladeren. Genesis 35. En God zei tot Jacob. Ook nog niet gevonden? Wacht even, dan wacht ik eventjes. Ik wacht even tot iedereen het heeft. Gevonden? Bijna. Genesis 35. Kan bijna niet makkelijker. Het eerste boek van de Bijbel. Ja. God zei tot Jacob. Maak u reisvaardig. Trek naar Bethel. Blijf daar. En richt er een altaar op voor de God die u verschenen is. Toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren. Doe weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft op de dag van mijn benauwdheid. En die met mij geweest is op die weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op, en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar en hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebekka, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel onder een eik en men noemde die eik van Geween. En God verscheen opnieuw aan Jacob bij zijn komst uit Paddan Aram en zegende hem en God zei tot hem, u heet Jacob, u zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zei tot hem, ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk, een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven en uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had, een stenen zuil, en hij stortte een plengoffer, wijn, water, ik weet het niet wat het geweest is, erover uit en goot er olie op. En Jacob noemde die plaats waar God met hem gesproken had, Bethel. Nou, tot zover. Ik wil dus even een klein testje doen. Je hebt een gezin met 5 kinderen. En niemand van die 5 die gaat voor een succesvolle carrière. Ze zijn allemaal een beetje tegendraads. Tegendraads, dus tegen de stroom in. Zijn stuk voor stuk laatbloeiers. Dus ze weten op hun 20ste nog niet wat ze later willen worden. En op hun 25ste, soms op hun 30ste weten ze het nog niet. Niemand van hen die loopt echt in de pas. Maar in iedereen zit wel een goed hart. Nou, de oudste, dat is eigenlijk geen echt kind, maar dat is, die is opgegroeid in een kinderthuis. En is een beetje op zoek naar de weg in het leven. Zo, dat is de eerste. De tweede, dat is een vrijbuiter. Een vrijbuiter, weten we wel wat het is, hè? Neem ik aan. Iemand die... ja, houdt van reizen, is graag onderweg. En studeren, die kan die ook heel goed. Maar kies niet een beroep waarvan je zegt, nou, daar kan je nou echt flink geld mee verdienen. Daar gaat het niet om. Maar studeren is wel een belangrijk iets. De derde, dat is een drukke en een speelse jongen. Houdt van tekenen en van muziek. De vierde, dat is een beetje een dromertje. Kan zich maar altijd moeilijk concentreren op school en zo. Is graag met gereedschap aan het knutselen. Aan allerlei elektrische apparaten en alles wat maar een beetje kan bewegen, wat kapot kan. En de vijfde, dat is een durfhal. Iemand die van alles uit, ja, die van alles durft. Hè? Een durver. Durft nog wel eens een streek uit te halen, maar is ook een avonturier. En houdt van eten koken. Zo, een gezin met 5 kinderen. En nu mogen jullie raden welke van de 5 hier voor jullie staat. Nummer 3. Dankjewel, je vindt me druk en speels. Grapje hoor. Grapje. Nummer 3, zeg jij. 2. Vrijbuiter, studeren. 4. 4, jij durft. Jij durft. Een dromer houdt van knutselen. 5. Een durfal, avonturier, eten koken. Welke? Ja. Ga ik het zeggen of... 5, nog iemand die 5 zegt. Ja, allemaal mensen die 5 zeggen ineens. Wie zegt er 2? Jij zegt 2. Ja. Ik ga het zeggen. De vierde. De dromer. En hij houdt van knutselen. Dat was ik. Ja. Beetje. Wat? Sorry. Ben ik. Je hebt gelijk. Ja. Niet zo vanzelfsprekend misschien. En toch. Ja. Maar goed. Nu jullie. Wie van jullie is er enigst kind? 2 mensen die enigst kind zijn. Aan de ouders waren die, waren dat gelovige mensen, waren dat mensen die jullie met de Bijbel, met het geloof hebben opgevoed? Ja, Misschien wel de vraag, is het vanzelfsprekend dat jij hier bent deze morgen? Nee. Ondanks christelijke opvoeding toch niet vanzelfsprekend. Of wel? Wel. Oké. Ja, dat kan, hè. Kan. Prima. Dus de rest van jullie heeft allemaal broers en zussen nu of gehad. Die broers en zussen, lezen die allemaal in de Bijbel? Gaan die trouw naar de kerk? Zijn die allemaal met God bezig? Wie komt er uit zo'n heel christelijke familie waar alles met de Bijbel, die met de Bijbel is grootgebracht? Kijk, ze zijn er wel. Ze zijn er wel, geweldig. Maar, is het vanzelfsprekend dat jullie hier zijn, deze morgen? Vanzelfsprekend, is het, ja, het was gewoon in de lijn der verwachting dat jullie op een dag, of dat jullie elke zondag hier in de gemeente zouden zijn. Is dat vanzelfsprekend of toch niet zo? Lastige vraag misschien, maar aan de andere kant, ja, het kan zoiets zijn wat je toch eens even over moet nadenken. God die heeft soms wonderlijke wegen, hè, om, waarmee hij met ons leven zijn gang gaat, zijn weg gaat. En dan hebben we deze morgen gelezen over Jacob. Jacob die een opdracht krijgt van God. Maar ik wil ook eventjes kijken naar die persoon Jacob. Ik vind het wel leuk af en toe zo eens even met zo'n bord. Ik voel me net Dick Baars en die deed dat ook altijd. Wat weten we allemaal over de voorgeschiedenis van Jacob? Hij had een, even kijken, zijn levensloop. Zijn karakter. En welke plaats had God? Nou, even kijken. We hebben het over. We weten. Jacob was een van een tweeling. Hè? Dus wat weten we allemaal over Jacob en zijn broer Esau? Wat kunnen we over ze vertellen? Zijn levensloop, zijn karakter. Hun geloof in God. Wat kunnen we over ze zeggen? Jacob was de jongste. Ja, wacht even, jongste. Ja. Ja, lieveling van zijn moeder. Ja, van moeder. En Esau dan? Dat was papa's kindje, hè? Dus Esau. Esau was papa's kindje. Wat kunnen we nog over? Ga ik niet zo heel veel mee doen, maar ik heb hem er toch bij gezet. Jacob, een bedrieger. Nog? Ja, was een gladde jongen. Hoe zeggen we dat? Ja, was niet behaard, En Esau dus wel. Hey. Zegt misschien wel iets over zijn karakter. Hield van koken, ja. Nog dingen? En ook zijn karakter. En hoe je me omging met God. Ja, oké. Zetten we dat er ook bij, inderdaad. Ja. Nu nog zijn karakter, hè? En hoe ze omgingen. Want, ja, je mag dus ook, als je dingen over Esau hebt, mag ook zeggen, hè? Esau was ruw en behaard, weten we. Was een jager. Ja. En Jacob die hield van koken, hè? Jacob bij de schapen. Was bij de schapen? Oké, Jacob bij de schapen. Zo. Maar nou, wat over hun karakter. Karakter van Jacob, het karakter van Esau. Dus we hadden net al, Jacob was een bedrieger. Oh, die kunnen we eigenlijk ook wel hier zetten, hè? Bedrieger. Zo, wacht even. Jacob, bedrieger. Voorkruipen, ja. Liet zich ompraten. Ja, en Esau? Esau was onverschillig. Nog dingen? Jacob was bang. Ja, ja, inderdaad, kunnen we er wel bij zitten. Hoewel, dat hoort misschien eer, nou ja, doet er niet toe. Ja, bang voor zijn broer. Esau onverschillig. Ja, zou ik ze gewoon zeggen, nam het niet zo nauw? Ja. Ja, oké. Nu nog, hoe was het met hun geloof in God? Wat kunnen we daarover zeggen? De Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest. Dat was wel iemand die in het leven van Jacob op een bijzondere manier heeft gewerkt. Dat gaan we straks in het verhaal zien. Het geloof van Jacob en van Esau. Geloofden ze in hun jonge jaren in God? Allebei, denk ik wel. Ja, ze waren allebei uit op de zegen van hun vader. Dus dat betekent eigenlijk wel dat ze ook wel iets verwachten van die zegen. Terwijl een zegen, ja, wat is een zegen? Je legt iemand de hand op, je maakt een of andere belangrijke uitspraak. Ik zeg maar eventjes op die manier. Maar de zegen zelf, die moet van God komen. Hè? Dus, ja, inderdaad. Dus het waren wel mensen die inderdaad een zegen verwachten. Vertrouwden ze op God? Vertrouwde Esau op God? Vertrouwde Jacob op God in zijn jonge jaren? Allebei niet, hè? Allebei niet. Vertrouwen ontbrak. Kijk, hoe langer ik ga schrijven, hoe meer ik op mijn knieën moet. Dat is een hele goede houding, hè? Jacob was iemand die wel geloofde in God, maar hij wilde de regie in eigen hand houden. Hey? Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Nou, ga eens even kijken hoor. Jacob en Esau waren een tweeling. Hun namen, dat is ook wel interessant. Esau betekent ruig en harig. En Jacob, ja, daar hebben ze verschillende uitleggingen van wat de naam Jacob betekent. Bedrieger, hielenlichter of verdringer. Nou, Jacob was een mama's kindje, Esau was een papa's kindje, dat hebben we staan. Jacob die bedroog zijn broer 2 maal. Hey, dat is ook zoiets. Staat hij er? Ja, hier. Hij bedroog zijn broer 2 maal. Hè? Eerst om het eerste geboorterecht en later om die zegen. Dan lezen we over Esau. Dat is iemand die zint op wraak. Als hij heeft ontdekt dat zijn broer hem tot 2 keer toe heeft bedrogen. En Jacob die moet vrezen voor zijn leven en hij vlucht voor zijn broer. Vlucht hebben we er nog niet bij staan, zeg. Of wel? Ja, bij het karakter. Bang voor zijn broer. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, vluchten. Ik zet het er wel even bij. Zo. Ja, en wat ook bij die voorgeschiedenis hoort natuurlijk, is dat Jacob op een gegeven moment die droom krijgt. En die ontmoeting met God heeft. Hij werkt een poos bij zijn oom Laban. Krijgt van zijn oom Laban een koekje van eigen deeg. Dus hij heeft zijn broer bedrogen. Zijn oom die bedriegt hem op een gegeven moment. En Jacob die krijgt 13 kinderen. Amai. Nog mensen uit een gezin met 13 kinderen. 13 kinderen. 12 jongens, 1 meisje. Arm meisje. Ja, het is wat, hè. Het is wat. 12 jongens, 1 meisje. Goed, karaktereigenschappen. Jacob was sluw, geniepig, achterdochtig. Esau, ruw, wild en onverschillig. En welke plaats had God in hun leven? Esau geloofde in Gods zegen, maar deed er geen moeite voor. En Jacob geloofde in Gods zegen, maar wilde de regie in eigen hand houden. Hij dacht dat God een inschattingsfout had gemaakt. Dat God zijn plannetje, wat hij met Jacob had bedacht, dat hij dat niet waar zou maken. Nou, dan de vraag. Was het vanzelfsprekend dat Jacob de vader zou worden van het volk Israël? Was het niet een veel logischere keuze geweest dat God voor Esau had gekozen? Wat vinden we? Is Jacob de logische keuze? Nee. Eerstgeborene, dat is eigenlijk een veel logischere keuze. Maar ook als je denkt aan het karakter. Hè, Jacob die zijn broer bedriegt tot 2 maal toe. Eigenlijk, zou je toch zeggen, is helemaal niet zo logisch. Ik zou Esau een veel logischere keuze gevonden hebben. En ik ken ook inderdaad mensen die helemaal geen sympathie hebben voor Jacob en wel voor de underdog, voor Esau. En wat valt er op als we kijken naar Gods keuze, als God die maakt een keuze voor Jacob? Wat valt daarbij op? Wat valt op bij de keuze die God maakt voor Jacob? Zijn er dingen waarvan we zeggen, hé, dat is bijzonder aan Gods keuze voor Jacob? Sorry? God geeft het door aan de moeder in plaats van aan de vader. Die begrijp ik niet. Ja. Ja. Dus God geeft het door aan de aan de moeder, ja, inderdaad, dat is iets. En dan tegelijkertijd, denk ik ook, God geeft het dus eigenlijk al door, al voor de geboorte. Al voor de geboorte heeft God al die keuze gemaakt, dat Jacob de vader gaat zijn van het volk Israël. En wat mij dan ook opvalt, is God kijkt dus niet naar iemands kwaliteiten, dus niet naar zijn palmares, niet naar zijn cv. God kijkt naar wat hij van iemand kan maken. Dat vind ik het hele bijzondere in dit verhaal. God kijkt vooral naar wat hij van iemand kan maken. Nou, in Genesis 35, het gedeelte wat we deze morgen hebben gelezen, dan woont Jacob iets ten oosten van de stad Sichem. Nou, bij een vorige keer dat ik gesproken heb, had ik een kaartje ooit gemaakt van Israël. Ik heb hem eventjes laten zitten. Stad Sichem ligt ongeveer hier. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar dat is toch het hartje, het middelpunt van het land Israël. Meer in het midden kan je bijna niet wonen. Dus je zou zeggen, dat is toch dé plek waar Jacob zou moeten zijn. Hij woont iets ten oosten van die stad Sichem, het hartje van Israël, dus in het latere Samaria. En kort daarvoor is Jacob gevlucht van bij zijn oom Laban vandaan. En dat typeert ook wel een beetje zijn leven. Want Jacob is iemand die is altijd op de vlucht. Hij is gevlucht voor zijn broer Esau, omdat hij hem tot twee keer toe had bedrogen. En Esau die wilde hem vermoorden. En later vlucht hij bij zijn oom vandaan, omdat zijn oom hem heeft bedrogen. Ook meerdere malen heeft bedrogen. Koekje van eigen deeg. En dan komt Jacob zo ergens Haran vandaan. Ik weet niet precies, daar zo. Komt hij bij Sichem. En waarom? Waarom stuurt God hem dan bij Sichem vandaan ineens naar Bethel? Want hij zit toch al eigenlijk in het centrum van het land. Je zou toch zeggen, dit is toch de ideale plek. Maar de reden dat Jacob moet verkassen naar Bethel, dat is eigenlijk omdat dat een plek is waar Jacob ooit lang geleden een bijzondere ontmoeting heeft gehad met God. Nou, Bethel ligt... Ik weet eigenlijk niet, ligt dat in Samaria? Hier ongeveer, zo. Hier heb je Jeruzalem. Daar ongeveer, maakt niet uit. Jacob moet verhuizen van Sichem naar Bethel. En waarom doet God dat? Omdat God het belangrijk vindt dat Jacob teruggaat naar die plek waar hij 20 jaar daarvoor een ontmoeting heeft gehad met God. Dat was toen hij gevlucht was voor zijn broer, toen was hij onderweg en toen heeft hij liggen slapen, dat was hier, met zijn hoofd op een steen heeft hij liggen slapen en toen had hij een ontmoeting met God in een droom. En toen zag hij een ladder en die ladder die reikte tot aan de hemel en engelen die klommen omhoog en omlaag. En zo had hij een bijzondere ontmoeting met God. Kijk heel eventjes Genesis 28. Daar zie je die ontmoeting met God. En dan spreekt God tot Jacob in zijn droom. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop u ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof op de aarde. En u zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar u gaat. En ik zal u weerbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Dus, dat is de reden dat Jacob dan uiteindelijk ook terug moet naar die plek. God heeft hem daar een geweldige belofte gedaan en God heeft hem daar ontmoet. En eigenlijk als je zo doorheen het leven van Jacob kijkt, dan zie je allemaal van die bijzondere ontmoetingen die Jacob heeft gehad met God. Allemaal bijzondere gebeurtenissen die het leven van Jacob heeft veranderd van een sneaky, een egoïstische bedrieger tot een man Gods. Dus tijdens zijn vlucht heeft hij dan die droom gehad met die ladder en die ontmoeting met God. En dan noemt hij die plek, noemt hij Bethel. En wat betekent Bethel? Huis van God. Ja, precies. En dan 20 jaar later krijgt hij dus de opdracht om terug te keren en naar dat land. En dan gaat Jacob op weg. Krijgt hij de opdracht om terug te keren en gaat hij op weg naar dat land. Net zoals ooit zijn grootvader Abraham dat heeft gedaan. Ook Abraham die moest ooit op weg gaan uit Ur der Chaldeeën vandaan, uit Haran vandaan. Moest hij op weg gaan naar een land wat God hem zou wijzen. En nu moet Jacob op weg gaan vanuit Haran opnieuw bij zijn oom vandaan. Terug naar dat land wat God ooit aan Abraham heeft gegeven. En Jacob die gaat net als Abraham eigenlijk het onbekende tegemoet. In dit geval niet zozeer een onbekend land. Maar wel een hele onbekende situatie, want hij moet zijn broer weer gaan ontmoeten. En zijn broer die heeft hem doodgewenst. Zijn broer wilde hem vermoorden. Maar hij gaat terug. En dan is dat de eerste maal, tenminste in ieder geval de eerste maal dat we dat lezen, dat Jacob het aangezicht van God zoekt en smeekt om bescherming. En dan komt Jacob bij die rivier, de Jabok, en daar heeft hij dan die worsteling met die engel, eigenlijk een worsteling met God zou je kunnen zeggen. En daar bij die worsteling vraagt hij God opnieuw om een zegen. Maar nu vraagt hij niet om een zegen door hem te stelen van zijn broer. Hij vraagt een zegen puur omdat hij weet, ik ben van God afhankelijk. God is de enige die mij in deze situatie kan redden. En het gevolg daarvan is dat hij een nieuwe naam krijgt. En die nieuwe naam is Israël. Weet iemand ook wat Israël betekent? God strijdt. Ja, inderdaad, God strijdt. Jacob wordt Israël. Dus de naam Jacob betekent zoiets als bedriegen, verdringen. En dan krijgt hij in plaats daarvan krijgt hij de naam God strijdt. Nou, wat een mooie naam. Jacob keert terug als een veranderd mens naar zijn eigen land. Wanneer ben je een veranderd mens? Wanneer kan je zeggen, ik ben niet meer dezelfde? Ik denk dat we kunnen zeggen, als het blijkt uit de praktijk van je leven, dan ben je een veranderd mens. Als je andere beslissingen neemt dan voorheen. Als je schoon schip maakt met het verleden. Als God zelf ook het onderwerp wordt van de keuzes die je maakt in je leven. En als de keuzes die je maakt in je leven ook bedoeld zijn om God te eren. Nou, in Genesis 35, dus het gedeelte wat we deze morgen als schriftlezing hadden, daar krijgt Jacob de opdracht van God om van Sichem naar Bethel te gaan. De plaats waar Jacob zijn allereerste ontmoeting had met God. En dat is de plek waar hij dus ooit zijn hoofd op een steen heeft gelegd om te slapen. Die steen die heeft hij opgericht, heeft hij een plengoffer overheen gegoten. Een plengoffer, waarschijnlijk de wijn of het water wat hij bij zich had voor onderweg, dat heeft hij uitgegoten. En hij heeft olie genomen en het heeft hij over die steen uitgegoten. Allemaal als eerbetoon aan God. En toen heeft hij die plek Bethel genoemd. Huis van God. Een plek waar Jacob aan God een gelofte heeft gedaan. En die gelofte die luidt, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En ik behouden tot het huis van mijn vader zal weerkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Ja, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Jacob, was iemand die wist al vanaf zijn geboorte, dat hebben we er net ook gezien, hij wist al vanaf zijn geboorte dat hij als jongste de grootste zegen zou ontvangen. Dat was door God eigenlijk al beloofd. Jacob wist toen al dat hij de vader zou zijn van het volk dat God had uitgekozen. Maar Jacob heeft koste wat kost gemeend dat hij eigenhandig die zegen zich moest gaan toe-eigenen. Dat hij die van zijn broer moest gaan afnemen. En hij bedroog zijn broer. Hij heeft zelfs zijn eigen vader bedrogen door om te kopen, door te liegen over zijn eigen identiteit. En dat is inderdaad die tijd waarin God niet op de eerste plaats stond in het leven van Jacob. En zelfs later hoor, zelfs later, na deze hele geschiedenis uit Genesis 35, wat we vanmorgen hebben gelezen, zelfs na die tijd lees je nog wel over Jacob en zijn eigenaardigheidjes, over zijn lievertjes die hij gehad heeft, zijn voorkeuren, zijn ego, dat was er echt wel. Maar Genesis 35, hoe is het nu? Toen Jacob bij zijn oom Laban vandaan wegtrok, toen gebeurde er iets eigenaardigs. Jacob en zijn oom, die hebben 20 jaar samengeleefd en ze leefden zeker de laatste jaren al een beetje op gespannen voet met elkaar. Oom Laban die had geprobeerd om er een slaatje uit te slaan. Hij had Jacob in huis genomen en hij dacht, daar kan ik een slaatje uitslaan. Die kan mooi voor mij gaan werken, die kan zorgen dat mijn kudde groot wordt, die kan zorgen dat ik rijk word. Maar Jacob, die kreeg dan wel een bepaald loon, dat had hij ook een beetje afgedwongen. En Jacob die bouwde zijn eigen veestapel op. En het ging hem eigenlijk best voor de wind, Jacob. En daarom veranderde zijn oom Laban wel 10 keer zijn loon, staat er in de Bijbel. En dus, op een gegeven moment kneep Jacob er gewoon tussenuit. Zonder iets te zeggen, kneep hij er tussenuit. Nam zijn vrouw en zijn kinderen, nam die mee. Is natuurlijk helemaal niet zo netjes. Maar ja, dan moet je maar denken, hij was nog volop in dat veranderingsproces in zijn leven. Dus daar zal het wel mee te maken hebben. En nota bene, Jacob zijn lievelingsvrouw. Ik heb ook een lievelingsvrouw, maar ik heb er maar eentje. Maar Jacob die had er meerdere. Nota bene, die lievelingsvrouw van Jacob, die nam uit zijn huis vandaan, een terafimbeeldje. Een afgodsbeeldje. Jacob zijn lievelingsvrouw, Rachel. De familie van Jacob hield er dus duidelijk een andere godsdienst op na. Het was niet omdat Jacob in God, de schepper, Elohim, geloofde, dat ook de familie van Jacob dat automatisch deed. Jacobs familie hield er een andere godsdienst op na. En dat gold dus ook voor die lievelingsvrouw van Jacob, voor Rachel. En dat terafimbeeldje, dat was voor Rachel zodanig belangrijk. Ze kon niet zonder dat beeldje, dus ze nam dat mee en ze stopte dat stiekem tussen haar spulletjes. En zelfs Jacob, die wist er niet van dat zij dat beeldje had meegenomen. En als Jacob dan zo is weggevlucht bij zijn oom vandaan en zijn oom komt er 2 dagen later achter dat Jacob er vandoor is, dan gaat hij er als een razende achteraan. En als hij hem dan ingehaald heeft, dan krijgt hij een tirade over zich heen. Wat heb je gedaan dat je mij misleid hebt en mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd? Waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je mij misleid en hebt mij niet meegedeeld? En als je bent heengegaan enkel omdat je zo vurig verlangde naar het huis van je vader, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Nou, Jacob die wist helemaal van niets. Tenminste, dat denk ik toch. Hij wist van niets. En Rachel, die was er gewoon bovenop gaan zitten. En had gezegd, ja, ik heb last van mijn maandstonden. Ik kan niet opstaan. En zo kon ze dat beeldje verstopt houden. Maar als Rachels leugen op dat moment ontdekt was, dan had ze moeten sterven. Maar het bleef, misschien wel gelukkig, onopgemerkt. Nou, dus op dat moment doen Jacob en Laban een gelofte en ze nemen daarna voorgoed afscheid van elkaar. Zit dat ding nou in de weg? Ik weet het niet. nemen voorgoed afscheid van elkaar en daarna gaan ze allebei hun eigen weg. Laban gaat terug naar Haran en Jacob die gaat naar het land van zijn vader Abraham en Isaac, naar die stad Sichem. En daar in Sichem er gebeuren nog een aantal dingen die het eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Die jongens van Jacob die doen nog een paar vreselijke dingen nadat die ene dochter van Jacob is misbruikt, verkracht door de inwoners van Sichem. En dan, ja, dat brengt de familie van Jacob natuurlijk in een kwaad daglicht. Eigenlijk krijgt hij een beetje, komt het in een gespannen sfeer te leven. En dan krijgt Jacob de opdracht van God om terug te keren naar Bethel. Die plek waar Jacob 20 jaar daarvoor die ontmoeting heeft gehad met God. Maak u reisvaardig, zegt God dan tegen Jacob. Trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob moet terug naar dat punt waar hij ooit die steen oprichtte, die olie erover uitgoot en Gods naam uitriep. Terug naar die plek waar hij 20 jaar daarvoor die gelofte had gedaan aan God. Indien God met mij zal zijn en mij behouden op deze weg die ik ga, mijn behoeden zal op deze weg die ik ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik behouden tot het huis van mijn vader weerkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Jacob had een geweldige gelofte gedaan aan God. Maar Jacob, voordat hij die gelofte aan God moet doen, doet hij eerst wat anders. Hij pakt zijn boeltje op en hij vertrekt, maar niet zonder eerst iets anders te doen. Vers 2 van hoofdstuk 35. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. Ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen van mijn benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op. Vandaar dat ik die schep heb meegenomen. Jacob die bracht dat alles, ze brachten alles bij elkaar. En Jacob die begroef dat onder die terebint. Wanneer ben je een veranderd mens? Wanneer kan je zeggen, ik ben niet meer dezelfde? Dat blijkt uit de verandering van keuzes die je maakt in je leven. Wanneer je andere beslissingen neemt. Wanneer je schoon schip maakt met het verleden. Wanneer God zelf het onderwerp van je keuzes gaat zijn. En wanneer de keuzes die je maakt ook bedoeld zijn om God te eren. En Jacob is vanaf nu een ander mens. Een veranderd mens. Hij is zijn lange haren kwijt. Hij heeft geleerd om de zaken uit zijn leven weg te doen die er niet in thuis horen. Hij heeft geleerd om de dingen aan God uit handen te geven. Hij heeft geleerd dat God op de allereerste plaats moet staan in zijn leven. Dat zijn lessen geweest die Jacob heeft geleerd. En dus moeten alle vreemde goden die in zijn huis zijn, die moeten weg. De vuile kleren moeten verwisseld worden. En Jacob die graaft een groot gat. En alles wat niet tot eer van God is, dat moet in dat gat gestoken worden. En dan komt Rachel aan met het terefimbeeldje. Komt eraan en dat terefimbeeldje weg ermee. En dan komen ook de andere zonen en dochters, slaven en slavinnen, allemaal met hun beeldjes, hun oorringen. En alles verdwijnt in dat gat. Allemaal verleden tijd. Zand erover. heb een zus die is archeoloog. Ik denk dat ze het zonde zou vinden dat Jacob dat allemaal in de grond heeft gestoken onder die boom. Maar Jacob die deed dat op die manier. Voor Jacob was dat de manier om af te rekenen met het verleden. Was dat nou iets wat God van Jacob had gevraagd? Had God nou gevraagd om al die afgodsbeeldjes weg te doen? Eigenlijk lees ik daar niks over. Ik lees niet dat God dat had gevraagd. Maar Jacob die deed dat gewoon. Jacob die deed dat. God heeft mij geantwoord toen ik in de benauwdheid zat. Nu maken wij schoon schip. En daarna bouwen wij een altaar voor hem. En zo trekt die hele stoet, die hele familie, als ze dat allemaal begraven hebben, trekt die stoet van Sichem naar Bethel. Naar die opgerichte steen van ruim 20 jaar geleden. Dat moet een heel heilig, heel bijzonder, heel belangrijk moment zijn geweest. En dan bouwt Jacob een altaar om God te eren en om zijn gelofte naar God toe te bekrachtigen. En dan komt Jacob in Bethel en dan geeft hij het nog weer een iets andere naam, nog weer een nieuwe naam. Dan noemt hij het El Bethel. Dus eigenlijk Godshuis of het Godshuis van God. En ook daar noemt God hem nog een keer opnieuw bij zijn naam. Nou, dat even allemaal over dat leven van Jacob. We zijn nu juist een nieuw jaar binnengewandeld. Het oude jaar ligt achter ons. Het nieuwe jaar ligt voor ons. En het is misschien ook voor ons een goed moment om eens even na te denken over onze afgoden. Welke dingen hebben in het afgelopen jaar tussen ons en God ingestaan? Welke dingen in ons leven in het afgelopen jaar of in de afgelopen tijd waren niet tot zijn eer? Welke dingen hebben ervoor gezorgd dat ik toch op zijn minst een deel van mijn dagen niet ben begonnen met lezen in de Bijbel? Welke dingen hebben mijn gebedsleven belemmerd? Welke dingen heb ik belangrijker geacht dan God? Dan zou ik allemaal dingen kunnen noemen zoals ons smartphone. Mijn geld. De televisie. Oeh, staat nog een beetje water in die emmer. Oei. Mijn huissleutels. Mijn huis. Mijn auto is ook wel een... Ik heb net een nieuwe auto. Oei, oei, oei. Heeft een boel geld gekost. Mijn computer. Ik zou al die dingen zo kunnen noemen. We moeten zeggen, jongens, dat klopt allemaal niet. Dus, maar ja, goed. Ik besef ook wel, dat is een beetje lastig om dat op die manier te zeggen. We weten ook allemaal, we hebben die dingen ook hard nodig. Maar aan die dingen die we zo hard nodig hebben, zit vaak ook een andere kant. Dat we zeggen, ja, we kunnen het goed gebruiken. Maar er zit ook zo gauw aan vast, dat wij eraan vast komen te zitten. Dat wij niet meer zonder kunnen. Dat het voor ons zo belangrijk is geworden. En misschien moeten we wat dat betreft een keertje een klein beetje inzoomen op al die dingetjes. En kijken naar bepaalde momenten in ons leven. Bepaalde situaties. Bepaalde onderdelen uit die dingen waar wij zo gehecht aan zijn. Bepaalde handelingen die we gedaan hebben. En gewoon eens even kijken. Zitten daar misschien dingen waar ik wel wat aan kan doen? Welke programma's op televisie moet ik per se zien? Zijn er televisieprogramma's die zo belangrijk voor mij zijn, dat ze eigenlijk, als ik er gewoon eerlijk ben voor mezelf, dat ze tussen mij en God in staan? Welke computerbeelden kan ik niet weerstaan? Welke computerbeelden, soms zijn er van die beelden die... Je klikt op het een en het ander komt ineens naar je toe en je kan het niet. Ja, en dan moet je op dat moment zo sterk zijn dat je zegt, wegklikken, dat is niet voor mij bestemd. welke beelden op de computer zijn voor ons zo indrukwekkend geweest dat ze de plek van God hebben ingenomen. Waarom klopte ik steeds te veel uren voor mijn baas? Dat kan soms ook zoiets zijn. Dat we ons werk zo belangrijk zijn gaan vinden, dat we andere dingen daarvoor opzij zijn gaan zetten, dat we God zelfs opzij zijn gaan zetten. Waarom is mijn geld zo belangrijk voor mij? Waarom moet mijn huis per se zijn om door een ringetje te halen? We kennen wel het verhaal van Maria en Martha. Martha werd in beslag genomen door het vele bedienen, staat er in Lucas 10. En Maria had het goede deel uitgekozen. Dat wat niet van haar zou worden weggenomen. Waarom moet mijn huis per se zijn om door een ringetje te halen? En zo zou ik die lijst nog veel langer kunnen maken. Er zijn natuurlijk allerlei dingen in ons leven waar we over na kunnen denken. En misschien als we zo naar al die dingen kijken, we zijn nu 2024, dan zijn er misschien wel zaken bij die wij zouden moeten begraven. Die wij uit ons leven weg moeten doen. Die toch tussen ons en God in zijn komen te staan. Moet ik even uitkijken dat ik hem niet bovenop een smartphone zet. Dingen die we moeten beleiden voordat we naar God gaan. Dingen die we eerst moeten opruimen voordat we naar God toe gaan. En dat we onze geloften die wij ooit naar God hebben gemaakt, dat we die bekrachtigen, dat we die sterk maken. Er staat in Matteüs 5, dat zegt Jezus op een gegeven moment, wanneer u dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen en verzoen u met uw broeder en kom daarna en offer uw gave. Dat is een heel andere volgorde, hè? Soms is het wel heel belangrijk dat we eerst eens even gaan nadenken. Ja, ik ga naar de Allerhoogste, de Koning der Koningen, de Heer der Heren. Ik ga naar de levende God toe die mij, die deze wereld geschapen heeft. Ik ga daar naartoe. Ben ik wel klaar om hem te ontmoeten? Jij en ik, we hebben toch ook geloften gedaan naar God? Wij hebben toch allemaal geloften gedaan toen we tot geloof kwamen of onderweg? Jezus, ik zal u volgen. Ik ben van u en u bent van mij. Jezus, ik wil op u lijken. Het zijn toch allemaal van die dingen, dat hebben we ook in ons leven mee een plaats gegeven. Maken we dat waar? Kunnen we dat waarmaken? Ik wil eindigen met een tekst te lezen uit Efeze hoofdstuk 4. Wel een hele mooie, heel mooi gedeelte. Ik dacht, dat moet er toch eventjes nog achteraan. Ik maak het altijd veel te lang, ik weet het, maar ja. Efeze hoofdstuk 4, daar lees ik vanaf vers 20. En daar staat, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. U hebt toch van hem gehoord en bent in hem onderwezen, zoals dit de waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, en dat u verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt u in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet, een voet ongeveer 30 centimeter, dat is maar een heel kort afstandje. Toen rekenden ze nog niet in millimeters, anders hadden ze misschien wel millimeters gezegd. Geef de duivel geen voet, geef hem geen enkele ruimte. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als u een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet. Daar had jij het over, hè, Tom? Dat noemde jij, de Heilige Geest. Door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Ja, misschien gewoon goed om aan het begin van dit jaar eens even een momentje stil te zijn. Gewoon stil te zijn en eens even de tijd te nemen na te denken, te bidden voor jezelf in stilte. Heer, wat moet ik uit mijn leven opruimen? Wat staat er tussen mij en God in? Wat is er wat in de weg staat tussen mij en God om mijn gebedsleven, om mijn Bijbel lezen, om mijn relatie met God levend te houden, te laten groeien, sterker te worden? Want we zijn veranderde mensen. Wat kunnen wij daaraan doen? Laten we een momentje stil zijn voor God. En zo'n minuutje ongeveer. En dan na die tijd, als je het op je hart hebt om een gebed uit te spreken, voel je vrij. En dan zal ik afsluiten met gebed.